Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten kandidaat EGAS. Vanmiddag om 14:15 begint de zondagschool weer. En alle kinderen zijn natuurlijk weer hartelijk welkom. Vandaag is de collecte bestemd voor de diaconie en volgende week zondag voor de kerk. Tot zover de mededelingen namens de kerkraad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, in de afgelopen week, dinsdagmiddag, is uit het midden van haar kinderen en kleinkinderen en zo ook uit het midden van de gemeente door de dood weggenomen onze bejaarde zuster Lijntje van Putten-Peeman. Gistermiddag is haar stof aan de schoot van de aarde toebetrouwd. Wij zingen in verband hiermee uit Psalm 90, de versen 2 en 7. Psalm 90, vers 2. En vers 7.
Thank you.
Horen wij nu naar de wet van de Heere onze God. In aansluiting daarop zingen we Psalm 26, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor dien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Openen vanmorgen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het eerste hoofdstuk, te beginnen ook bij het eerste vers en we lezen door tot en met het vijftiende. Dus Marcus 1, vers 1 tot en met 15. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt: Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten, ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lenden. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam, van Nazareth, gelegen in Galilea, En hij werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen. Gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef de geest hem uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan. En hij was bij de wilde gedierten. En de engelen dienden hem. En nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. En zeggende, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. We doen dankzegging met en voor Jantine van der Laan, die inmiddels uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En we gedenken natuurlijk ook de rouwdragende familie van Putten. Laten we samen de Heere bidden. Heere, dat we hier op de morgen van deze zondag weer mogen zijn, is een wonder. Het is een wonder van uw trouw en ontferming, van uw goedheid die ook deze dag weer blijkt. Weer een zondag in dit, naar ons besef, nog maar pas begonnen jaar, maar weer schenkt u het ons dat we vanmorgen samen mogen komen met onze kinderen. U spaarde en droeg ons, Heere. En we gedenken tegelijkertijd, en we hebben dat al aan elkaar meegedeeld deze morgen, dat het niet van alle leden van de gemeente geldt. We begonnen de dagen na de afgelopen zondag met iemand meer die er nu niet meer is. Die niet meer in ons midden is. En nu is het wel zo, Heere, dat zij met de gemeente niet meer samenkomen mocht. Maar we mogen haar gedenken als een lid van de gemeente die ons in deze afgelopen week ontvallen is. Onze oude zuster Lijntje van Putten-Peeman. De eerste in dit nieuwe jaar, Heere, die door de dood aan de gemeente ontvallen is en die is weggenomen uit de kring van haar kinderen en kleinkinderen. En inmiddels is de gang naar de begraafplaats al gegaan. En hebben we haar overleden lichaam neergelegd. In het stof van de aarde. Ach, Heere, we komen met deze dingen tot u. Wat blijkt het telkens weer, Heere, dat we stof zijn. En dat onze gang naar het stof is. Stof zijt ge. En tot stof zult ge wederkeren. Dat is het lot van ieder van ons, Heere. En ook in het leven van onze overleden zuster is dat gebleken. Wij bidden, o almachtige en heilige God, die troosten kunt als niemand anders, als geen mens troosten kan. Of u de bedroefde kinderen en kleinkinderen bezoeken wilt, met uw onuitsprekelijke troost en met uw ondersteuning die zij nodig hebben. Een lieve moeder is hen ontvallen, Heere. En wat een pijn en rouw en verdriet doet dat. Ook al was zij oud en was zij zwak geworden aan het laatst van haar dagen. En ging het wel naar de dood toe. Ook zichtbaar, Heere. De dagen dat ze in het ziekenhuis lag. Er was menselijkerwijs geen keer meer in aan te brengen. En het is ook gebleken. Maar we mogen met deze dingen tot u komen, Heere, en bidden of u schenken wilt aan al degenen die haar lief hadden, die rondom haar stonden, dat de ondersteuning van u ervaren mag worden. We bidden u ook, Heere, of de sprake die van haar leven uit mag gaan, nog spreken mag. Allereerst tot haar kinderen en kleinkinderen die haar nastaren, maar ook tot ons allen en zeker tot degenen die haar gekend hebben en die haar ook heel goed gekend hebben, ook in het midden van de gemeente. Een bescheiden vrouw, maar een vrouw toch, Heere, waarvan we mogen weten dat uw genade in haar leven een plaats had. Waarvan ze ook in bescheidenheid getuigen mocht. Dat werk van u, dat vaste werk van u, dat was het rustpunt van haar leven. O, in haarzelf vond ze die rust niet. Maar bij tijden mocht ze er toch van getuigen, Heere, dat haar hoop op u was. En dat ze mocht weten van een zekerheid die nu geheel buiten haar lag. Heere, dat geeft toch een troost, ook degenen die haar naast staren. Maar dat geeft ook een roeping, een roepstem tot ons allen, om dat te zoeken, om die weg te gaan. Want Heere, degenen die gisteren bij de begrafenis waren, ze waren er getuigen van dat met name dit woord verkondigd werd. Al bezwijkt dan ons vlees en ons hart. En dat geldt ons allemaal, Heere, dat zal ooit van ons allen gelden. Al bezwijkt dan ons vlees en ons hart. Maar mag het andere ook gelden, zo is God. God, de rotssteen van ons hart en ons deel. En dan niet alleen in de tijd, Heere. Dan stopt het niet met de grens van deze tijd. Maar dan gaat het mee in de eeuwigheid. Want wat gij begonnen zijt in het leven, Heere, dat geeft gij mee. Want u bent een trouw en een waarachtig God, die niet laat varen de werken van uw handen. Laat dat de troost zijn van allen die datzelfde beginsel mogen kennen, Heere. Wat moeten we dan in dit leven ervaren, dat er afbraak is en dat ons lichaam minder wordt. En bij deze en gene in de gemeente is dat wellicht ook zo. Al moeten we dat ervaren met pijn en smart, dat onze aardse tabernakel wordt afgebroken. Maar als dit in ons leven is, Heere, dan zijt gij ons deel tot in eeuwigheid. Wil u het schenken aan allen die er iets van mogen kennen, om dat ook te beoefenen. Om erbij te mogen leven. Om eruit te mogen leven. O, schenk het, Heere. Vernieuw uw werk. En laat het weer levend mogen worden. En levend mogen zijn bij hen die u mogen kennen en dienen. Wees u met ons allen, Heere, zoals we opgekomen zijn en zoals we meeluisteren met deze dienst. U kent ons allen, ieder heel persoonlijk. Gedenk ons naar uw trouw en ontferming, naar dat u weet dat we nodig hebben. In alle omstandigheden van ons leven misschien. Wat we aan anderen niet vertellen kunnen, maar u weet het. U weet van de noden en zorgen. U weet ook van geestelijke worstelingen die er kunnen zijn, die we met anderen niet delen kunnen. Maar waarmee we bij u terecht moeten en mogen komen. O Heere, wilt u nog doorwerken in het midden van de gemeente, bij jong en oud. En wilt u uw werk laten blijken. O Heere, dat heldere werk, dat krachtige werk. Dat werk waarin uw naam verheerlijkt wordt. Dat werk waarin iets gekend mag worden van hem die gekomen is. Over wie je deze morgen gaan zal. Hij die gekomen is in deze wereld als de sterkere. Als de heilige, als degene die zijn zegen en zijn geest geeft. Wilt u het schenken, Heere? Ook door de prediking. Ook door datgene wat we deze morgen mogen ontvangen. Zegen ons zo met uw goddelijke en heilige zegen. Wij mogen al de zieken aan u opdragen. Al degenen die tobben met kwalen en noden en die zorgen hebben. We danken u naam ontmoedig, Heere, dat de behandeling die onze zuster van haar knapen mocht ondergaan, niet al te zeer moeite meebracht. Wil u met haar zijn, ook in het verdere van de weg? Er zijn toch grote zorgen, Heere, het is u bekend. Maar mag haar oog en dat van haar mannen van de kinderen op u geslagen zijn, dat ze het maar van u verwachten mag. O Heere, schenk haar alles wat ze nodig heeft. Voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Wilt u ook zijn met onze dominee en zijn vrouw die deze dagen ver bij ons vandaan zijn om uit te rusten, om nieuwe krachten te ontvangen. Wil u met hem zijn, Heere? We zijn ervan overtuigd dat zijn gedachten met name ook vandaag bij ons zijn. Maar Heere, wij bidden u, mogen uw gedachten bij hem zijn. En mag hij er iets van ervaren. Ik ben wel vermoeid. En de last van de dingen draag ik mee. Maar dit weet ik, de Heere denkt aan mij, omdat dat zijn troost en steun mag zijn. En wilt u uw belofte waarmaken, Heere, dat u aan de moeden kracht geeft. En gij en zij die het aan krachten ontbreekt, dat u uw kracht wil betonen in menselijke zwakheid. Herstel hem nog. Breng hem aan het eind van deze week weer in het midden van de gemeente. En geef hem alles wat hij nodig heeft, Heere. En stel hem tot een zegen. Ja, wees hem zelf tot een zegen. Tot roem van uw naam. We mogen uw naam ontmoedig danken, Heere, dat Jantine van der Laan weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u met haar zijn in haar jonge leven? O Heere, u spreekt tot haar en tot de anderen van het gezin. Nu zij weet van een ziekte onder haar leden. Nu zij weet dat het alles niet zo gemakkelijk is. Mag zij het ook in al deze dingen van u verwachten, Heere. En geef dat de medicijnen die toegediend worden ook tot nut en zegen mogen zijn. En geef dat deze weg in haar jonge leven haar tot geestelijk profijt mag zijn. Wilt u zo met haar zijn, Heere? Gedenk ons allen. En zegen ons in uw genade. Wilt u vanmorgen in ons midden zijn? Geef te spreken en geef te luisteren. Geef alles, o Heere, wat we nodig hebben. Uit onszelf kunnen we het niet. Wij zijn zwakke mensen. We zijn ook niet in staat om uw woord te ontvangen als het tot ons komt. Maar wilt u het geven dat het door mag dringen tot onze harten. Tot de harten van de kinderen, van de jonge mensen, ja van ons allen, Heere, tot de ouderen toe. En zegen ons met uw goddelijke zegen, die zo onverdiend is, maar die we nodig hebben. Heere, we bidden het. We bidden het niet op grond van het onze, maar pleitend op het werk van hem, die gij altijd hoort, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 35, het eerste en ook het dertiende vers. Psalm 35, vers 1 en vers 13. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch tekeer. En u krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking, gemeente, zingen we Psalm 52, het zevende vers. En dat zonder verdere aankondiging. Gods woord komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, Markus 1, de versen 7 en 8. Het zevende en het achtste vers uit het eerste hoofdstuk van Markus. Daar lezen we Gods woord als volgt. En hij, dat is Johannes de Doper, predikte, zeggende: na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Tot zover. Gemeente, onze tekst brengt ons vanmorgen onder de prediking van Johannes de Doper. En hij was een prediker. De prediker van Gods gerechtigheid. Voor hem is er geen prediker geweest die met hem te vergelijken was. En na hem is ook nooit een verkondiger van Gods woord opgestaan die met hem te vergelijken was. Johannes de Doper. Hij had een unieke plaats. De kinderen, ze weten het ook wel, Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer Jezus. De heroud die hem voor moest gaan en die zijn weg bereiden moest. Het zijn maar enkele hoofdstukken in de Bijbel die aan hem gewijd zijn en dan daarin ook nog maar enkele plaatsen. Maar gemeente, het heeft de Heilige Geest goed gedacht, toch een duidelijk beeld van zijn persoon en misschien nog wel meer van zijn prediking ons over te leveren. Zijn boodschap was een duidelijke boodschap. Een heldere, een krachtige boodschap. Johannes de Doper, we zouden hem kunnen noemen een boetgezant. Nou, dat bleek alleen al door zijn uiterlijk. Hij ging niet gekleed zoals andere mensen gingen. Het wordt ons ook heel nadrukkelijk in ons teksthoofdstuk aangegeven. Een gewaad gemaakt uit ruw kamelenhaar. Dat droeg kennelijk niet iedereen, maar Johannes wel. En met een leren riem hield hij dat kleed om zijn heupen vastgebonden. Heel sober. En zo sober zijn kleding was, zo sober was ook zijn levenswijze. Hij at niet meer dan sprinkhanen en wilde honing. Wat hij in het veld vond, dat at hij. Hij was geen gecultiveerd mens. Zijn plaats was in de woestijn. Een woestijngezant. Een boetgezant. Die in woord en in daad, in gestalte en in getuigenis uitdroeg waartoe de Heere hem had uitgestoten in zijn wijngaard. En alleen zijn kleding al herinnert ons aan een ander. Machtig prediker uit het Oude Testament. Elia. Want ook van hem staat het dat hij in deze dracht zijn weg ging. En dat komt ook overeen met de opdracht van Johannes. Was het niet gezegd nog voor zijn geboorte dat hij moest heen gaan in de geest en in de kracht van Elia? En zoals Elia was, zo was Johannes. Een mens die helemaal schuil ging achter zijn boodschap en achter zijn opdracht. Meer was Johannes niet dan waartoe de Heere hem gezonden had. Een dienstknecht van de Heilige God. En ik zei het al, zijn boodschap was een krachtige boodschap. Een boodschap van boete en bekering. En als we de woorden van zijn prediking, gemeente, die dan wel niet zozeer in het Markus-evangelie ons is overgeleverd, maar te meer in Matthäus en in Lucas, als we die woorden op ons laten inwerken, dan krijgen we een indruk dat hij met zijn woorden zijn hoorders als het ware in het gezicht striemde. En bliksemend liet hij zijn woorden neerdalen op degenen die hem hoorden. Fel en scherpsnijdend was zijn woord. En hij sprak niet wat mensen graag wilden horen. Integendeel, hij wedersprak ze. En met name de vrome leidslieden van het volk, de fariseeën en de schriftgeleerden, die goed van zichzelf dachten. En die zich erop beroemden dat ze kinderen van Abraham waren. Hij zei, wat? Wie u bent? Adderengebroedsel? Wie heeft u aangewezen om te vlieden voor de toekomende toorn? Breng integendeel vruchten voort. Vruchten die in overeenstemming zijn met de bekering. Ik zal u eens wat zeggen. Aan de wortel van uw levensboom ligt de bijl al. En als het niet verandert, dan wordt uw levensboom afgekapt en neergeworpen. Gemeente, dat was de boodschap van Johannes. Hij was een gegrepene. Er gloeide een vuur in zijn hart. En zo ging hij. En zo sprak hij. En dat is een scherp en, naar het ons voorkomt, hard woord. Zo lijkt het ons wel. Maar gemeente, dat hield verband met de speciale plaats die Johannes had. Hij moest namelijk plaats maken voor het werk van de Heer Jezus Christus. Hij ging hem voor. En alles wat in de weg stond, moest worden weggenomen. Een wetsprediker. Opdat er voor de inhoud van het evangelie van Christus de komende, plaats zou zijn. Maar gemeente, als we hiermee alleen de prediking van Johannes zouden typeren, dan zouden we hem toch onrecht doen. Dan zouden we maar een eenzijdig beeld schetsen. Jazeker. Dit was het woord wat met name doorklonk. En dit was het woord dat hij met alle scherpte liet horen. Maar Johannes heeft nog een snaar op zijn viool ontvangen. En met evenveel hartstocht bespeelt hij ook die snaar. Het is ook zijn opdracht om hem die gekomen was aan te wijzen. Daar is hij. Ziet deze, het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En gemeente, dat aspect van zijn prediking komt vanmorgen in onze tekst met name tot uiting. We luisteren vanmorgen naar het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus. Namelijk als hij hem tekent in vier gestalten. Allereerst als de komende. Hij predikte zeggende, na mij komt. Hij komt eraan. Ten tweede, als de sterkere. Degene die komt is sterker dan ik. Ten derde, als de heilige. Ik, Johannes, die zijn dienaar ben, ik ben nog niet waard om zijn schoenriem te ontbinden. En ten vierde, als degene die zijn geest geeft. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus Christus. Als hij hem tekent als de komende, als de sterkere, als de heilige en als degene die zijn geest geeft. Het Marcus-evangelie begint heel merkwaardig, gemeente. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is alsof Marcus wil zeggen, datgene wat ik nu in mijn evangelie u meedeel, het is nog maar het begin. Datgene wat in Johannes en wat in de Heer Jezus zelf geopenbaard is, dat is nog maar de aanzet, want het gaat verder. En aan het eind van het Marcus-evangelie lezen we dat ook, dat het evangelie verder gaat. En zo is dat eerste vers van Marcus een markeringspunt. Het is eigenlijk het markeringspunt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En het is ook heel opvallend, gemeente, wat onze kanttekenaren bij dat eerste vers van Marcus schrijven. Ik wil het u niet onthouden. Daar schrijven zij: Marcus begint zijn evangelie waar Malachi zijn profetie eindigt. Namelijk van de komst van de voorloper van Christus. Om alzo het Oude en het Nieuwe Testament als het ware aan elkaar te hechten. Want al de profeten, nog steeds de kanttekeningen, want al de profeten hebben tot op Johannes geprofeteerd, die de eerste prediker van het evangelie van het Nieuwe Testament is geweest. En zo zien we, gemeente, dat in Johannes de Doper, waarmee het Marcus evangelie begint, het Oude en het Nieuwe Testament elkaar de hand geven. Want vanuit het Oude Testament is Johannes eigenlijk de laatste profeet. De laatste profeet van de oude bedeling. Maar vanuit het Nieuwe Testament is hij de eerste evangelist. Hij is de heraut die de bazuin op de mond zet en de klaroen stoot van de komende koning uitbazuint. Met profetisch vuur, herinnerend aan al de profeten van het Oude Testament. Maar met een evangelische inhoud, alvast vooruitwijzend op al datgene dat in het Nieuwe Testament geopenbaard is. Johannes. Marcus introduceert Johannes dan ook als degene over wie geschreven is. De versen 2 en 3 in Marcus 1. Marcus citeert daar woorden uit Malachi en uit Jesaja. Ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. En wat is dan zijn roeping? Om de weg des Heren te bereiden. Hij moet voorgaan waar Christus volgt. Want hij komt. Hij komt. Hij is de komende. Dat is een beeld, gemeente, dat onze kinderen ook wel kennen, dat vanmorgen niet voor het eerst verteld wordt. Als een vorst of een hoogwaardigheidsbekleder in de oude dagen een reis ging maken, dan zond men vooraf een heraut, een gevolgmachtigde, die de reis en de werkroute van de hoge bezoeker vooraf inspecteerde en de weg in gereedheid bracht. Dat is het beeld. Wel nu, uit den hoge komt hij. Komt hij, de koning, die zoveel eeuwen is aangekondigd. En nu is hij komende. En dan gaat voor hem heen de heraut Johannes. En daar in de woestijn van Juda, daar weer klinkt de stem van de roepende: bereid de weg des Heren. Maak zijn paden recht. Dat is de taak van de wegbereider. Want als hij komt, dan moet er een rechte baan zijn. Een rechte baan in de wildernis. Want waar hij komt, daar moet een effen weg zijn. En daarom is het nodig dat alle dalen en alle kuilen worden opgevuld. En dat alle bergen en heuvels worden geslecht. De weg waarover hij komt, mag geen krommingen en oneffenheden kennen. En dat bepaalt de prediking van Johannes. En we stonden er zojuist eigenlijk al bij stil. Daarom ook, gemeente, heeft Johannes een ontdekkende prediking. Hij kondigde aan dat Christus komen zou. En in Christus God zelf. En waar God komt, daar moet het effen zijn. Daar mag niets in de weg staan. Daar moet alles zijn opgeruimd. Daarom zijn ontdekkende, zijn ontmaskerende prediking. Daarom ook de roeping van deze heraut. Die roep die uitging door het hele land. Want zijn stem heeft ver gedragen, gemeente, laten we ons daarin niet vergissen. Dat klonk door tot aan de uiterste grenzen van Juda en Israël. En daarom was zijn verkondiging: bekeert u. Bekeert u, want hij komt. Wees bereid deze koning te ontmoeten. Dat is de prediking van de komende. Gemeente, heeft het ons wel eens aangegrepen. Als de Heer komt. Als hij mijn leven zal doorzoeken. Als hij mij doorziet. tot in de diepste gronden van mijn bestaan. Als hij mijn hart toetst. Zoals we het vanmorgen ook al gezongen hebben. Beproef mij. Beproef mij uit Psalm 26. O, als hij mij toetst. Mijn gebroken bestaan. Mijn leven dat door schuld geteisterd is. Mijn harde hart. Als hij het toetst en beproeft. Is er dan een effen baan? Is er dan een weg in mijn leven waarover hij gaan kan? Gemeente, dan moeten we zeggen, die weg is er niet. Die weg is er in geen enkel opzicht. Zoals wij in onszelf zijn althans. Wat een beletselen. Wat een drempels voor hem. Gemeente, heel ons vleeselijk bestaan. Heel ons natuurlijk leven. Het staat hem in de weg. Als gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat. Als gij ziet al die kuilen in mijn leven. En al die hobbels in mijn bestaan. O almachtige God, hoe zal het moeten? Want er is geen effen weg. Als u komt om mij te doorzoeken. Heere, hoe zal het moeten? En daarom, gemeente, dat aspect van de prediking van Johannes. Het dient nog het aspect. Een zeer belangrijk facet van de prediking. Ook nu nog te zijn. Want als deze prediking voorop moet gaan voor zijn komst, dan geldt het nog. O ja, al is het waar. Hij is gekomen, jazeker. Hij is in het vlees gekomen. Hij is in deze wereld gekomen, het is waar. Maar waar hij komt door zijn geest in ons leven. Waar hij zelf ons hart gaat raken. Waar hij een mens opzoekt. O, daar is het nodig dat de beletselen weg zijn. En dat de grendels van de deur van ons hart zijn weggeschoven. En dat ons harde hart doorbroken is. En daarom is het nog nodig, gemeente, om ook dit aspect van de prediking van Johannes de Doper nog te horen en ons aan te trekken. Opdat we ons schikken om God te ontmoeten. Maar nu mag de prediking van Johannes de Doper meer zijn. Als hij de komende aankondigt, ja zeker, o zeker, dan laat hij deze boetetonen helder horen. En dan schroomt hij niet om het hart doorzoekende werk ook in zijn prediking tot de harten van al zijn hoorders te richten. Zelfs met scherpe woorden, gij adderen gebroedsel, opdat ze ontdekt zouden worden aan de vleeselijkheid van hun bestaan. Maar het is niet het enige. Het is gelukkig niet het enige. Deze Johannes, hij zegt ook dat deze komende de sterkere is. Onze tweede gedachte. De sterkere. Na mij komt die sterker is dan ik. Ja, zegt Johannes, o, hij is sterker dan ik. Dan val ik in dit niet. Ik ben maar zijn heraut. Ik ben maar een mens. En hij was het ook. Een mens van gelijke beweging als ieder van ons, deze Johannes. Maar zijn prediking wijst op de sterke. Ja, op de sterkere. En daarmee typeert hij hem op een wijze die al eerder geklonken had. Door de prediking van Jesaja, toch? In Jesaja 9 is het ons opgetekend. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En wat is zijn naam? Wonderlijk. Raad. Sterke God. Sterke God. Want in hem zal de almachtige God zich openbaren. Hij komt die de macht van de duisternis en de zonde overwinnen zal. In hem zal het koninkrijk van God zich openbaren, ja, baan breken. En het rijk van de duivel zal worden overweldigd. In hem en door hem. Hij is de sterkere. En wij mogen eigenlijk die aanduiding van Johannes zelfs wel vertalen met: hij is de sterkste. Want hij gaat de confrontatie aan met de mensenmoorder van de beginnen. Met de machtige van deze wereld. Met de machthebber van deze aarde. Hij gaat de strijd aanbinden. Het is op een andere plaats in de profetieën van Jesaja, gemeente. In Jesaja 49, dat Jesaja het uitroept: zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? En in het verband waarin dat staat, horen we iets over de ontzetting en de verbijstering van Jesaja. Want wie bedoelt Jesaja hier met die machtige? Dat is de Satan. De mensenmoordenaar van den beginnen, in wiens greep wij allemaal besloten liggen. Toen we hem zijn toegevallen, gemeente, toen heeft hij ons allemaal gevangen genomen. En hij houdt ons alle dagen van ons leven in zijn boeien. En we kunnen daaruit niet onszelf bevrijden. Vandaar de klacht van Jesaja: zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Kunnen we ons onttrekken aan zijn ijzeren boeien? Kunnen we onze gevangenis doorbreken? En het antwoord op deze vraag van Jesaja moet zijn: nee. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Nee, we kunnen het niet. We zijn er niet toe in staat. Niemand van ons. En misschien is dat wel uw eigen bange vraag. En misschien is dat ook wel uw worsteling. Van u of van jou. Heere, ik ben een gevangen mens. Ik ben machteloos gebonden. Gebonden door mijn eigen dwaze hart. Verstrikt in de boeien van de zonde. Gekneveld door de machten van de ongerechtigheid. Verleid door de Satan. In de ban van de overste der wereld. O Heere, ik lig machteloos gebonden. O, zou een machtige zijn buit ontroofd kunnen worden? Heere, ik ben er niet toe in staat. En wat kan dat ook de worsteling van Gods volk zijn? Als zij meer en meer moeten ontdekken dat ze belaagd worden door een driehoofdige vijand. Door de duivel. Die het op hun leven heeft voorzien. En die alle dagen van hun leven niet zal rusten. Om ze te onttrekken aan de macht van hem, in wiens macht zij door genade mochten overgaan. De duivel, maar ook de wereld, met zijn verlokkingen en zijn verleidingen. En die verleidingen, gemeente, ze hebben aansluiting op ons hart. Ook in het leven van Gods volk. Ze sluiten zomaar aan op al die subtiele dingen die er nog kunnen leven in het hart van Gods volk. En er is niets voor nodig of ze vallen. Zelfs de apostel Paulus, hij moest het beleiden: we struikelen dagelijks in velen. En dan dat inwendig verderf. Dat ik, dat maar niet overwonnen kan worden. Zou deze machtige zijn vangst ontroofd kunnen worden? Heere, gij weet het, mijn kracht is klein, mijn driften veel en het hart onrein. O Heer, ik zal een deze dagen nog omkomen. En daarom, Heere, twist gij mijn twisters, Heere. Ga mijn bestrijders toch te keer. En dan nu het evangelie van Johannes. O, dan is het evangelie. O, dan is dat puur evangelie. Dan is dat een blijde boodschap die zijn oorsprong vindt in de hemel. Na mij komt een sterkere. Een sterkere. O mensen, u moet het niet van mij verwachten. Ik ben ook maar als iemand die door de wind heen en weer gedreven wordt. Ik, Johannes. Van mij moet u het niet verwachten. Zie niet op mij. Maar na mij komt een sterkere. Er komt er een. Die de gevangenen van de machtige hem inderdaad zullen ontroven. En dat is ook het woord van de profeet Jesaja. Want op zijn bange vraag kreeg hij een antwoord. Dit antwoord. zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Alzo zegt de Heere, ja. De gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vangst van de tiran zal ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten. En uw kinderen zal ik verlossen. Gemeente, wat een machtig evangelie. Het evangelie met name nu uit de mond van hem die altijd een scherp woord had. Wiens woorden mensen niet vleiden, maar die ze op zijn plaats zetten. Maar zo, in die weg, zo mag hij het ook verkondigen. Een boodschap voor gebondenen. Een boodschap van bevrijding. Een blijde boodschap voor bedroefden. Na mij komt de sterkere. En gemeente, zullen wij nu geraakt worden door dat woord. Door dit woord. Dit blijde woord die sterkere komt. Dan zullen we wel iets van deze dingen moeten kennen. Dan moeten we ons eigen hart kennen. Dan is het nodig dat we ook waarlijk weten dat we in onszelf gebonden zijn. En dat machten, sterke machten ons bezighouden. En dat we aan het stof gebonden zijn. De Satan die je bindt en boeit. Die je kwetst en plaagt. Hij die de mensen en met name degenen die van de Heere zijn in zijn greep wil houden. Machteloos gebonden. De gemeente, weet u wat nu het ergste is? Dat we onze gebondenheid voor vrijheid houden. De natuurlijke mens houdt zijn gebondenheid voor vrijheid. Met een voorbeeld, en het heeft op deze kansel al eens meer geklonken. Ik dacht dat het voorbeeld van dominee N. de Jong afkomstig was. Die zelf, of het van een ander hoorde, dat hij eens een psychiatrische inrichting bezocht. Vele tientallen jaren geleden, toen de therapieën nog anders waren dan nu. Toen daar een mens in een kooi zat. Gebonden. Machteloos gebonden. Maar wat zong hij? Wij leven vrij, wij leven blij. Hij had er geen last van, gemeente. Hij had er geen last van. Hoewel hij gebonden lag en geen kant op kon. En dat is onze natuurlijke situatie. Gebonden, maar we menen vrij te zijn. O, laat dit woord u aangrijpen. Als het in ons leven nu nodig is, gemeente, dat er een sterkere moet komen om ons te ontbinden. Wat moeten we dan van doordrongen zijn dat we gebonden liggen. En dat er ook een sterkere macht nodig is om al die knopen en die boeien te ontbinden. Maar dan mag wel het evangelie klinken. Hij is gekomen, de sterkere. Ja, de Heere is zelf gekomen. Hij komt er zelf aan te pas. Dit doet hij. Daartoe is hij gekomen. O, niet in een gedaante van een sterke, o nee. Als een machteloos mens, als een kind. Het is nog niet eens zoveel weken geleden dat dat evangelie geklonken heeft. Hij lag daar in de kribbe. Geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En we zien het niet aan hem. Maar nu het geloofsoog. Het oog van degenen die hem nodig kregen. Die gaan het in hem zien. Die gaan het ontdekken. Voor hen krijgt hij waarde. Voor gebondenen. Voor belaagden. En voor hen is dit woord een waar evangeliewoord. Ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Een volk dat gebonden ligt in zonde. Maar die zullen op hem gaan betrouwen. Die krijgen hem nodig. En die worden, wat een wonder. Wat een wonder van ontferming. Die worden uit hem en door hem bediend. Want hoe schenkt hij zijn zegen? Hoe geeft hij het? Door zelf neer te dalen. Door zichzelf te laten binden, gemeente. Dat is zijn weg geweest. Door zelf die weg te gaan. Hij gebonden. Opdat al degenen die door hem genade ontvangen en uit zijn volheid bediend worden, opdat zij ontbonden zouden worden. Een evangelie voor gebrokenen van harte, voor gebondenen door velerlei banden, voor gevangenen. En zo mag het ervaren worden. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. En dan mag ik het u vragen. U die hiervan weet, bent u ooit beschaamd door hem? Ooit beschaamd uitgekomen? Heeft hij u laten omkomen? Als de banden zo knelden, heeft hij dan zijn hulp vruchteloos laten vergen? Heeft hij zich dan als een zwakke, als een onmachtige betoond? Heeft hij je dan tegen u gezegd, o, uw banden zijn te sterk? Nee, nee toch. Want wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt zijn vermogen hem niet. Wat hij doen wil, dat kan hij ook doen. Hij is almachtige. De komende is de sterkere. En daarom wend u tot hem. En word behouden, wie u ook bent. Want weet het, wie op hem betrouwt, zal niet beschaamd worden. Maar deze komende, deze sterkere, hij is ook de heilige. Ja, want daarvan geeft Johannes getuigenis. Met uitvoerige woorden en zelfs met een aangrijpend beeld. Na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Dat is een beeld uit de dagen van Johannes. Als een koning of een ander belangrijk man van een lange reis, van een stoffige reis thuis kwam, dan stond daar direct zijn huisslaaf gereed om hem zijn stoffige sandalen uit te doen. Dat was geen hoogwaardig werk. Dat was een werk dat gedaan moest worden door de geringste van alle slaven, die vieze schoenen uitdoen. En dan was het de slaaf die neerboog aan de voeten van deze man, die de riem ontknoopte en loswikkelde en die de schoenen wegdeed en ook schoonmaakte en de voeten van deze dienaar waste. En waren er in Israël ook rabbies met leerlingen. En deze leerlingen, zij deden ook alles voor hun meesters. Maar één ding behoefden ze niet te doen. Ze behoefden zich niet te verlagen om bij hun rabbies de schoenen uit te trekken en schoon te maken. En gemeente, in dat licht is het wel heel aangrijpend wat Johannes hier zegt. Ik ben niet waard nederbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Johannes zegt dus, wat de leerlingen bij hun rabbies niet behoefden te doen, dat was te vernederend. En wat de huisslaven, de geringsten, bij hun meesters wel moesten doen, dat is voor mij nog te veel eer. Mij neer te bukken voor hem, dat is nog een te hoge plaats. Mij te verlagen tot aan zijn voeten. Mij te verlagen tot een werk dat de geringste moest doen. O, het is nog te veel eer als ik mezelf met hem vergelijk. En Johannes heeft het aan de Jordaan misschien ook diverse keren gezien. Als daar aanzienlijke Joden kwamen met hun knechten, Joden die zich wilden laten dopen. Dan brachten ze hun personeel mee en dan moesten die slaven de schoenen uitdoen. Johannes heeft het gezien. Maar Johannes zegt, deze die komt. Hij is van een te hoge geboorte. En ik ben van een te lage kom af. Om zulk een werk voor hem te verrichten. Wat is hiermee de afstand aangegeven? De hoge statuur van hem die komt. En de diepe, de lage, de nederige plaats van Johannes. Gemeente, zonder dat Johannes het met zoveel woorden zegt, mogen we hier al iets in lezen dat hier de Heer Jezus aanwijst als van goddelijke afkomst. Hij is niet zomaar een mens. Hij is een mens in wie God zich heeft geopenbaard. Ja, hij is zelfs God. God uit God. Licht uit licht. Hij is bekleed met heerlijkheid en met heiligheid. En ieder buige zich dan ook voor hem neer. Gemeente, tussen haakjes, wat is het dan een verblinding? Als in onze tijd een hoogleraar, een gereformeerd hoogleraar, als kuiterd is, de godheid van de Heer Jezus wil gaan ontkennen. En hij verslaat zijn duizenden, gemeente. Het zit in de lucht. Wat een verblinding. Wat een duisternis bij deze man die zich theoloog noemt. In een eenvoudig woord van Johannes de Doper. Daar lezen we het al. Hij is geen mens. Hij is God. God heeft zich in hem geopenbaard. Ik ben niet waardig, nederbukkende, de riem van zijn schoenen te ontbinden. O Johannes, hij belijdt het. Deze Heere Jezus, deze Christus, hij is alles. Hij is mijn alles. En ik ben niets. Ik ben onwaardig. Het is mij onmogelijk diep genoeg te bukken voor hem. En dat, terwijl de Heere Jezus over Johannes heeft geprofeteerd, dat onder hen die uit vrouwen geboren zijn, niemand is opgestaan meer dan Johannes. Maar over zichzelf geeft Johannes te kennen onwaardig, onbekwaam, ongeschikt. Hij, de hoge, de grote heroud. Gemeente, kennen we iets van dat neerbuigen, van dat diepe, van dat nederige werk waarvan Johannes hier getuigt. En het was beoefening in het leven van Johannes. Kennen we daar iets van? O Heere, u bent een heilig God. U woont in de hemel van uw heerlijkheid en van uw majesteit. Aanbiddelijk, als zelfs de engelen het dag aan dag uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Wat moeten wij dan wel diep bukken voor hem, gemeente? Hij die hoog verheven is. Hij die heilig is in glans en in majesteit. Wat moeten wij dan niets worden voor hem? Wij die zijn schepselen zijn. En nog meer, wij die gevallen schepselen zijn. Wij die mensen zijn. Die ons tegen hem hebben gekeerd. En die hebben gezegd, wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Gemeente, is er geen reden om deze weg te gaan. O Heere, wij kunnen voor u niet bestaan. Zoals Petrus het eens zei, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Ja, Johannes belijdt het hier. Maar Johannes heeft het ook moeten ervaren, gemeente. Heel lijfelijk. We zien het zelfs hier in dit teksthoofdstuk. Marcus 1 begint met Johannes. De profetie over Johannes en de persoon van Johannes en het werk van Johannes. Maar als het dan al gaat over de prediking van Johannes, dan gaat het al niet eens meer over Johannes zelf. Ons tekstwoord, hij wijst van zichzelf af. En de verzen 9 tot en met 13... Dan is Johannes al uit het gezichtsveld verdwenen. Dan heeft Johannes zijn werk al gedaan. Dan gaat de Heer Jezus optreden. En lees dan vers 14 eens. Vers 14. waar de Heer Jezus zijn prediking gaat beginnen. Wat lezen we dan van Johannes? Nadat Johannes was overgeleverd. Als het licht op de gekomen Messias gaat vallen, dan wordt Johannes al naar de zijkant gedrukt. Dan moet hij al terugtreden. Dan wordt hij als het ware al afgedankt. Waar de meester komt, waar de koning komt, daar moet de heroud terugtreden, gemeente. Daar heeft de heroud geen plaats meer. Daar heeft hij geen functie meer. En daar hoeft hij er niet meer te zijn. En Johannes heeft het moeten ervaren. Pijnlijk. Schrijnend. O jawel, het was zijn eigen belijdenis. Hij moet wassen. Maar ik moet minder worden. Maar gemeente, dat is een pijnlijke weg. Het is een pijnlijke weg. Maar hier is Johannes het ermee eens. Hij zegt het, ik ben nog niet eens waard zijn schoenriem te ontbinden. Want het gaat om hem. En het is zo'n profijtelijke plaats. Want hierin is Johannes niet alleen een voorbeeld voor al Gods knechten. Die ook schuil moeten gaan achter de boodschap van de Heer Jezus. Maar zo is hij tot voorbeeld ook voor al Gods kinderen. Dat is hun plaats. Diep, diep te bukken voor hem. In het erkennen van zijn heiligheid. In het aanbidden van hem. In het nodig krijgen van hem telkens weer. In het weten van hun plaats. Zondaren. Armoedige en nederige mensenkinderen die het nu alleen van genade moeten hebben. En het is in deze weg en in deze weg alleen dat Christus zich kenbaar gaat maken. Dat hij gaat openbaren wie hij is. En we lezen het door heel het evangelie heen waar mensen aan zijn voeten komen. Waar ze hem nodig krijgen, waar ze hem gaan belijden. Als de gekomene en als de sterkere. Daar gaat hij zich openbaren. En in die weg mag Johannes het ook wijzen. En aanwijzen. En zo komen we tot onze laatste gedachte. Ik heb u wel gedoopt met water. Maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Ziet u het, gemeente? In alle aspecten van onze tekst wijst Johannes van zichzelf af. Het eerste, na mij komt. Na mij. Om hem gaat het. Die sterker is. Veel sterker dan ik. Het gaat om hem. Wie ik niet waardig ben zijn schoenriem te ontbinden. Zo gering ben ik. Tegenover hij. Tegenover hem, de heilige God. En dan het laatste. Ik heb u wel gedoopt met water. Maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Johannes, hij mocht dopen. Dopen met water. Zijn doop was de doop der bekering tot vergeving der zonden. Maar de zonden vergeven, dat kon Johannes niet. Nee, hij kon alleen maar door middel van zijn doop wijzen op de bekering en op de vergeving van zonden. Zijn doop was de doop van de belijdenis. Van de belijdenis van zonde en schuld. Van het berouwvol en boetevol belijden. Van de schuld en de zonde. En het heenwijzen op de vergiffenis die Christus brengen zal. Dat was zijn doop. En daarom, gemeente, wij mogen de doop van Johannes dan ook niet verwarren met de christelijke doop. Johannes heeft niet gedoopt in de naam van de drie-enige God. Nee, de doop van Johannes was de boetedoop. Die met Johannes ook weer verdwenen is. Een eenmalig verschijnsel. Maar nu zegt Johannes, o, ik doop u met water. Een zwak teken, niet meer dan dat. Maar na mij komt er een, die zal u dopen niet met water, maar met de Heilige Geest. Hoe moeten we ons dat voorstellen, gemeente? Dopen met de Heilige Geest. Daar is in de loop van de geschiedenis al heel wat over te doen geweest. En met name ook in onze dagen is daar de charismatische beweging die schermt met deze dingen. Het dopen met de Heilige Geest. Onze jonge mensen horen daar misschien ook wel eens van. En je hoort er via de media ook over. Ook via de EO klinkt dat wel eens door. Het dopen met de Heilige Geest. En dan ziet men dat als een bijzondere weldaad. Als een eenmalig gebeuren dat veelal gepaard gaat met verschijnselen van bijzondere gewaarwordingen en ook wel eens extase. De doop met de Heilige Geest die dan tot gevolg zou hebben het ontvangen van bijzondere geestesgaven. En op die wijze, zegt men dan, ontvangt men ook een stand in het geestelijk leven die hoger gaat dan de stand, dan het dus gewone stand van het geloof. Ik denk dat de schrift er zo niet over spreekt, gemeente, en dat ook dat hier niet bedoeld wordt. De doop met de Heilige Geest. Het wordt ook in de brieven van de apostel Paulus nog een aantal keren genoemd. Ik noem één plaats in 1 Korintiërs 12, waar de apostel aan de Korintiërs schrijft dat zij door de Heilige Geest allen tot één geest gedoopt zijn. Nou, ik denk, gemeente, alleen dat woordje allen al wijst erop dat het hier niet gaat om iets heel specifieks. Om iets bijzonders wat enkelen te beurt valt. Het gaat hier om andere dingen. Als Johannes hier zegt dat hij doopt met water, maar dat de Heer Jezus zal dopen met de Heilige Geest, dan is dat een soort beeldspraak. Dan wijst Johannes op zijn doop, die heel concreet zichtbaar was. Dat was een waterdoop, een gebeurtenis. Maar als hij dat noemt de doop door de Heer Jezus, dan is dat maar in vergelijkende zin. Dan wil dat zeggen dat de Heer Jezus, zoals Johannes mensen onderdompelde in water, hij zondaren wil onderdompelen in de Heilige Geest. Dus bij wijze van spreken. Dopen met de Heilige Geest. Eigenlijk staat het er nog anders. Er staat dopen in de Heilige Geest. Zoals Johannes doopte in het water, zo is hier de belofte dat Christus zal dopen in de Heilige Geest. En wanneer Johannes dat hier zegt, dan haalt hij hier enkele profetieën aan uit Jesaja en uit Joël. Johannes wil hier eigenlijk zeggen, met de komst van de Heer Jezus is de nieuwe bedeling ingegaan. Het koninkrijk van God is geopenbaard. Jesaja heeft bijvoorbeeld geprofeteerd: ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dat zal het werk van Christus zijn. En Joël: ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En wat wil dat nu zeggen? Wel, waar Christus gaat verschijnen, daar brengt hij zijn geest mee. En Johannes wijst het aan, dat is nu geen mensenwerk. Ik, Johannes, ben daartoe niet in staat. Maar hij die komt, die de sterkere is, die de heilige is, hij zal het doen. Ik, Johannes, ik kan alleen maar oproepen tot bekering. Ik kan alleen maar aandringen op boete. Ik kan u alleen maar zeggen, o, wees ervan overtuigd dat u een zondig mens bent. Maar meer kan ik niet. Maar nu wordt het werk van deze komende om zich door zijn geest in uw leven te openbaren. Hij gaat vrucht geven. Waar het op aankomt, gaat hij schenken. Dat kunnen mensen niet, maar dat kan hij alleen. En gemeente, als Johannes het dan zo zegt, hij zal u dopen met de Heilige Geest, dan wijst dat ook dit aan, dat het een overstelpende stroom van genade en zaligheid zal zijn, waar hij mee komt. Niet zomaar een enkel stroompje, niet zomaar een druppel, maar de Christus die hij mag prediken. Hij is de overvloeiende fontein, in wie alle genade en heil is geopenbaard. Hij is het die zijn schatten en zijn gaven uitgiet. Hij gaat de zijnen indompelen, onderdompelen. dompelen met de Heilige Geest. En dan zegt vanmorgen misschien deze of gene, wat is dat hoog? Daar kan ik helemaal niet bij. Wat is dat overstelpend? De Heer Jezus sprak toch tot de Canaanese vrouw over een kruimel. Dat is toch ook genoeg? Een kruimel genade. En dan nu over een stroom, over onderdompelen in de geest. En toch is het kennelijk schriftuurlijk, gemeente, om ook deze klanken te laten horen. Het is zelfs het woord van Johannes de Doper, de boeteprediker, die ook met deze woorden komt. Die spreekt over de stroom van genade. Ruis, o Godstroom der genade. Gemeente, en als dit in het woord klinkt, dan mogen wij het toch niet inhouden. En dan mogen wij het toch niet achterhouden. O, het is waar. Het is zeker waar. Een kruimel van Gods genade. O, wie er oog voor krijgt. En wie het te beurt valt. O, het is een eeuwig wonder, gemeente. Een kruimel van Gods genade. Om zo'n hondje te mogen zijn. Die daar onder de tafel wat opraapt, wat achterloos is neergeworpen. Het is een wonder. En het was voor de Canaanese vrouw genoeg. En de Heer Jezus zegt, groot is uw geloof. Zo'n geloof heb ik in Israël niet gevonden. Het is zeker waar, een kruimel genade. En kennen we het? Kennen we het? Maar de Heer heeft meer. Hij heeft meer dan deze zegen. Hij wil ook oproepen om toe te nemen. En op te wassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En het zijn grote woorden, gemeente. Ik ben ervan overtuigd. Het zijn grote woorden. En wie zal het peilen? En toch zegt Johannes het. En toch is dat de belofte. Toch is dat de genadige toezegging. De Heer heeft, hij heeft een overstelpende bron van de genade. Het is ook de taal van onze belijdenis. Waar onze catechisme spreekt daarover dat de Heere Jezus, de verhoogde Christus, door zijn Heilige Geest hemelse gaven gaat uitgieten. Maar voor wie is het? Voor wie is het nu? Zijn die grote dingen voor grote mensen? Het is juist voor die kleinen en voor die geringen, voor die zwakken. Bij wie alles al groot is. Het is voor een Johannes die het nog te veel eer achtte om de schoenriem van de Heer Jezus te ontbinden. En deze Johannes, hij gaat spreken over de overvloeiende fontein van genade die bij Christus is. Het is de belijdenis. Ik niets. Maar dan is het ook waar. Hij alles. Maar dan ook alles. Gemeente, we moeten stoppen. Maar mediteer hierover. Mediteer hier verder over. Dat hij al de zijnen nu wil onderdompelen. In de stroom van zijn genade. In de ontferming die hij geopenbaard heeft. Volk des Heren, sta naar deze dingen. Want de rivier Gods is vol water. Wanhoop er niet aan. De rivier van God is vol water. Bij de Heere is geen tekort en geen gebrek. En nogmaals, hoe doopt hij dan? Hoe doopt hij dan met deze geest en in deze geest? Hoe dan? Gij bezoekt het land en hebbende het begeerig gemaakt. Als we maar begeerig naar zijn, gemeente. Als we er maar begeerig naar zijn, dan verrijkt hij het grotelijks. Dan staan deze zaken buiten uw leven. Ook buiten jouw leven. Dat grote, dat overstelpende, maar ook dat kleine, staat het buiten uw leven. En is er misschien ook zelfs niet de begeerte ernaar. Moet u of jij misschien zeggen, oh, die kilte van mijn hart, het doet me niks. Dan klinkt toch dit woord. Hij komt, de sterkere. O, maar dan hebben we hem te duchten. Want dan zal hij zich keren tegen ieder van zijn vijanden. dan hebben we hem te duchten. En dan is hij degene die te heilig is om zijn schoenriem te ontbinden, maar dan is hij ook de heilige gemeente. Dan is hij ook die grote, die sterke God. En dan zal hij dopen. Ja, dan zal hij dopen. Ja, met de Heilige Geest, het is waar. Maar Matthäus voegt er nog wat aan toe. En Lucas ook. Hij zal dopen met de Heilige Geest. En met vuur. Met vuur. Is dat het vuur van de Geest? Ja, ook. Zeker. Ook het vuur van de Geest. Maar Johannes geeft een verklaring van wat hij daarmee bedoelt. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En het kaf zal hij met onuitblusselijk, en daar hebben we het, met onuitblusselijk vuur verbranden. Gemeente, we kunnen er niet onderuit, ook vanmorgen niet. Het zijn toch altijd weer de twee wegen die gepreekt moeten worden. Hij zal dopen met de Geest. O, wat een wonder. Een wonder van genade. Maar hij zal ook dopen met vuur. Onderdompelen in vuur. O, wat aangrijpend. Het oordeel. Vooral degenen die hem niet hebben leren kennen. Die niets kennen van die gestalte van Johannes. Te gering om aan zijn voeten te liggen. Daar nooit terecht gekomen. Wie heeft u aangewezen te vlieden? De toekomende toorn? O, vanmorgen wijst Christus zelf u nog aan. Om te vlieden de toekomende toorn. Hoort dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Zalig de mens die hem zo heeft leren kennen. Hem heeft leren kennen als de sterkere en die het belijden mag. Hij is mij te sterk geworden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. De Heere danken en bidden. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat u zichzelf geopenbaard hebt als de komende, die ook gekomen zijt, als de sterkere, die de sterke macht van deze wereld en van de duivel overwonnen heeft, als de heilige, die zondaren tot u trekt en bij wie het een welbehagen is om zondaren aan uw voeten te ontvangen, geringen, nederigen. En als degene die doopt, doopt met de Heilige Geest, de Geest die u openbaart en die het uit u neemt, o Heere, die Geest die harten verbreekt en die zondaren tot u leidt. Heere, wilt u het nog werken, ook in ons midden, ook deze dag, tot roem van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 98, het tweede en het vierde vers. Verheft uw harten biddend tot God en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.